Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Niels.
Yes.
Fucking leuk dat je er bent.
Superleuk.
Ik heb eerst eventjes 3 vragen voor je. Gewoon om eventjes een beetje op te warmen. Of je die kan aanvullen. Ik heb het laatst gelogen over.
Oeh, jeetje. Ik heb het laatst gelogen over.
Weet je niet?
Nee, ik vind het heel moeilijk. Ik lieg bijna nooit. Ik ben best wel een open boek.
Nou, dat is ook een antwoord.
Ja, mag dat?
Ja.
Sorry.
Ik zou nu nooit meer. Ja, dus dan moet je nu deze wel beantwoorden. Ja.
Ik zou nu nooit meer in een tv-reclame spelen.
Was van Kentucky, of niet?
Ja.
Ja, want ik kon dat dus niet echt per se vinden.
Oh nee?
Nee.
Beter.
Nee, maar ik dacht gewoon, dat weet ik dus van jou. Ja. Dat mensen jou er echt nog van herkennen. Zo.
Ja, nog steeds. Nou ja, dat was, kijk, destijds toen was ik 20. Ja. En nou, ik kreeg een casting. En toen werd ik het opeens. Ja, wist ik veel.
Maar dat is dan toch gewoon super vet?
Dat is op dat moment super vet. Ik was student en ik kreeg best wel veel geld ervoor voor een student. En ik dacht, wow, yo, in 3 dagen tijd kan ik in 1 keer mijn hele jaarsalaris bij elkaar verdienen. Ja, hoe top is dat? Ik hoef geen baantje in een restaurant te hebben. Dit is top.
Ja.
En ik wist eigenlijk helemaal niet hoe vaak die fucking reclame wel niet uitgezonden zou worden. Gewoon het hele jaar.
Oh,
dus daar kwam ik achteraf pas achter.
Ja.
Maar goed, ik heb van dat geld lekker rondgereisd. Dus in die zin was dat op dat moment heel mooi. Maar ik zou het nu niet meer doen.
Oké. Okay. Ik kan niet zonder
koffie.
Oké, okay, let's go. Ik ook niet. Dit is wel echt al, ik weet niet hoe hyper ik word, maar dit is mijn 3e bak. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Hij wilde al vanaf zijn 8e filmregisseur worden. In 2008 was zijn debuut op het Witte Doek in de speelfilm Lucas. Hij acteert en hij presenteert, maar hij is vooral een hele gierige gast. Het grote succes van het YouTube-kanaal is bij Ome John ook niet onopgemerkt gebleven. Dus nu zijn ze onderdeel van Talpa, waar de producties helemaal next level zijn gegaan. Hij heeft zich hard ingezet voor Movember en is een kersverse papa. Genoeg om over te kletsen, Niels Oosthoek.
Hey.
Zo leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je?
Het gaat heel goed. Af en toe even 's nachts uit bed om de kleine weer voeding te geven. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niks te klagen. Ik ben alleen maar aan het genieten.
Ja.
Want het is nu natuurlijk weer een soort van quarantaine.
Ja.
Iedereen moet thuiswerken. Maar voor mij komt het best wel lekker uit of zo. Gewoon meer uren met je kind. Dus,
en geen FOMO.
Geen FOMO inderdaad. Dat is misschien nog wel het allerchillste.
Je hebt dus gewoon de hele zomer kon je papa zijn.
Ja.
Zonder dat je het gevoel had dat je vrienden op een festival los aan het gaan waren dat je iets miste.
Ik heb niks gemist. Dus ik denk dat iedereen die nu een kind heeft gekregen, wel in zijn handjes knijpt of zo. Het is niet dat je een ander leven ervoor opgeeft of zo. Want niemand heeft dat leven op dit moment.
Wat fijn. Ja, ik vind het nog steeds zo grappig dat wij het hierover hebben. Ja. Want wij hebben vorig jaar of 1,5 jaar geleden een reis samen gemaakt voor een soort klus. En toen wist ik nog niet dat je papa zou worden. En ik vraag me dus af of jij dat zelf wel al wist toen. Want het was net daarna dat je het postte of dat ik het hoorde. En toen dacht ik, wist jij gewoon al toen wij op Ibiza waren, zodat jij vader zou worden?
Nee, volgens mij is dat 3 weken later of zo, ben ik erachter gekomen. Dus ik had nog geen geheimpje daar.
Nou, ik had dus het idee, want jij ging ook wel met mensen een beetje zo praten die vader waren en zo. En dan dacht ik, was hij gewoon al? Hij wist het gewoon al, maar je wist het toen nog niet.
Nee, ik wist het toen nog niet. Nu je het zegt, ik weet nog wel dat de regisseur, die was vader. En die was best wel jong, 26 of zo.
Ja.
En ik zei, wat, ben jij vader? Ik zat helemaal, wow, fucking jong, dit en dat. Dat was voor mij echt nog, wow, je zal nu maar vader zijn.
En dit gevoel had ik dus vastgehouden nu je het zegt. En dan dacht ik, oh, oké, jij wist het toen nog niet.
Nee.
Hoe is het leven als papa?
Ja, heerlijk. Het is echt, weet je, je hoort altijd die clichés. En het is het allervetste ooit. Maar ik voel het als, het is zo'n... hoe kan ik dit goed uitleggen? Het is zo'n basisbehoefte eigenlijk om voor een kind te zorgen.
Mm-hmm.
Dus een basisbehoefte kan eten zijn. Daar worden we zielsgelukkig van. Slapen.
Ja.
Seks.
Ja.
En een baby opvoeden. Maar daar kom je pas achter op het moment dat je het krijgt.
Ja.
Dan snap je pas, oh joh. Het is het gevoel alsof je continu verliefd bent.
Oh,
en dat je 's ochtends wakker wordt. En dat je heeft ze wat geappt. En nu is het, ik wil hem zien. Ik wil mijn babytje zien.
Zeg
maar.
Oh, dat meen.
Dus dat gevoel is het continu. Dus dat is gewoon heerlijk. Ja.
Oh mijn god, ik had dus Katja vorige week. En nu zit jij hier. Dit is één grote word zwanger pep talk.
Ja,
nee,
ja.
Maar wat heerlijk om je ook zo te zien. Je straalt helemaal.
Ja.
Ja, maar dat is wel waar. Dat is wel waar. Hey, en het was een fucking heftig jaar voor jou. Anderhalf jaar. Laten we even teruggaan naar het moment dat jullie naar Talpa gingen. Hè?
Ja.
Jullie zijn met gierige gasten naar Talpa gegaan. Jouw vader is overleden en je bent vader geworden. Je zet je in voor Movember. Ik heb een hele hoop vragen voor je. Ook binnengekregen van luisteraars. Ik denk dat we daar gewoon mee moeten gaan beginnen.
Okay.
Hoe ben je met advies geven? Bellen mensen jou voor advies? Jouw vrienden? Familie?
Ja, soms. Maar soms gaan ze niet direct... Let vragen, heb jij hier een tip voor of zo?
Ja.
Nee, dat niet. Maar willen ze wel dingen bij me voorleggen? Ja, ik zit hiermee of ik zit daarmee, weet je wel. Dus
wat is je expertise?
Mijn expertise? Nou ja, ik zit nu nog steeds natuurlijk in een rouwproces. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een vriend wiens moeder op sterven ligt. En dan merk je wel, ik kan wel naar hem luisteren.
Ja.
En dat is eigenlijk al het belangrijkste om te doen.
Ja.
Naar hem luistert en het gevoel wel moet geven dat hij gehoord wordt en dat mensen aan hem denken. Want het is gewoon, het is een heel eenzaam proces.
Ja.
Ik schrijf niet de regels voor van, nou, je moet het zus of zo doen.
Mm-hmm.
Zo'n type ben ik niet of zo. Iedereen heeft zijn eigen weg. Je kan alleen dingen voorleggen en daar kunnen ze eventueel wat mee doen.
En dat is precies wat we vandaag gaan doen.
Ja.
We gaan meteen gewoon vol gas naar de allereerste vraag. Hey, ik ben een Niels. Hey, ik ben Niels. Ik heb een vraag. Wat is voor jullie succes? Wanneer ben je, zeg maar, succesvol? Oké, dan wil ik het eerst even gewoon hebben over de gierige gasten. Dan komen we daar gaandeweg wel, denk ik. Jullie begonnen ooit samen video's te maken.
Ja.
Hoe is dat ontstaan?
Ja, dat was. Ja, dat is zo gek eigenlijk. Martijn en Joost, die hadden een schoolprojectje op school. En die moesten een programma maken. Bij Media en Entertainment Management was een opleiding.
Ja.
En daar hadden ze wat bedacht. Zo kom je de crisis wel door. Want we kwamen toen net uit de vorige crisis.
Die ken ik nog.
Ja.
Was dat 2008? Ja, maar
in 2012, 2013 had je nog naweeën ervan.
Ja.
En toen kwamen zij met dat idee van, nou, allemaal trucjes hoe je een beetje geld kunt besparen. En toen kwam ik Martijn tegen op een feestje. En die zei, we zoeken nog een presentator. Wil jij alsjeblieft presenteren? Zeg ik, nou, alleen als ik het met jou samen ga doen.
Ja.
En toen zijn we dat gaan maken. Ja. En zij kregen toen een prijs op school. Dat het voor het beste programma van het jaar. En we hadden dat gewoon op YouTube gegooid. Zo van, nou, dan kunnen onze familie en vrienden dat ook zien. En in één keer had dat binnen twee weken 4.000-5.000 views. En allemaal comments, vet, wanneer is aflevering 2? En wij, oké.
Ja.
En toen zijn we daar verder over gaan praten. En toen dachten we, het is eigenlijk wel leuk om een programmaatje te starten. In de hoop dat het op tv kan komen. Dan verkopen we het aan een productiepartij. Maar wij wisten gewoon niks van YouTube. We wisten ook niet dat het zo groot zou worden.
Maar was dit al in de tijd dat Enzo Knol er al was?
Enzo Knol was er wel al, maar die kende ik niet.
Want nee.
Ja, net als jij.
Ja.
Wij keken naar tv vroeger.
Precies, Telekids.
Telekids.
Ja.
Wij keken niet naar een vlogger of iets. Dus ik was gewoon totaal niet op de hoogte van die ontwikkelingen.
Nee.
Maar ja, dus bij toeval begonnen wij dingen te maken. Hebben we het online gezet. En toen waren er inderdaad productiepartijen die wilden het heel graag van ons overnemen.
Zouden toen al?
Ja, dus Een paar partijen uit Hilversum die ook echt die zeiden: ja, we zien hier wat in. En,
die dacht maar, allemaal YouTube, daar gaan we aan snuffelen.
Nou, nee. Zij wilden letterlijk dat gaan pitchen voor tv.
Oh.
Maar dan zouden wij dus al onze rechten kwijtraken. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd: toen kregen we opeens forums en zo. Toen hadden we in één keer 8000 forums. Wat is dit, joh?
Vet.
Toen gingen we praten met allerlei mensen. Ja, dit is echt een booming business binnenkort, hoor. Je kan hier echt veel geld mee gaan verdienen. Oké, okay, nou, en toen dachten we van, ja, laten we het dan maar niet verkopen. Dat is wat? Eigenlijk zonde.
Het is wel sterk, hoor.
En toen zijn we dat gewoon blijven gaan maken. En, ja, is het eigenlijk vrij snel gegroeid.
Ja, en jullie hebben allemaal gekke shit gedaan. Wat is nou het lijpste? Als je terugkijkt dat je denkt, holy shit. Ik heb zoveel dingen op een netvlies staan wat jullie hebben uitgespookt.
Ja, wat is het allerlijpste? Oh, ik vind het echt heel lastig om te zeggen. Want het is alles heeft zeg maar zijn eigen...
Ik heb jullie leren kennen toen ik bij BNN voor de Social Club werkte.
Ja.
Toen zeiden ze... Ja, het is leuk, je is zo'n YouTube-show en je gaat super hard. En die zijn super gierige shit doen. En toen kwam ik daar, ik weet nog precies waar het was, welk appartement.
Ja.
En toen gingen we met jullie afspreken, want jullie hadden een hospiteeravond. En dan gingen jullie dus meerdere rondes doen. En dan allemaal geld, allemaal drank. Dat nam je dus mee. Ik heb nooit gestudeerd, dus ik wist toen niet eens. Ik maakte toen kennis met een hospiteeravond. Ik wist niet eens wat dat was. Maar dan kom je dus, zeg maar, kijken of je daar kan wonen. Neem je een fles drank mee. En aan het einde hadden jullie vet veel flessen drank. En daar kwam helemaal niemand wonen. En dat was mijn kennismaking met jullie. En dat is nog maar niet eens het topje van de ijsberg. Dit soort shit. En dat evolueerde ook steeds.
Ja, het ging steeds. Maar ik had wel altijd al een soort van idee in mijn hoofd. Dat het me heel vet leek om een soort van primetime televisie te pakken. Waar je normaal gesproken duizenden euro's voor moet betalen. Dus bijvoorbeeld bij RTL Boulevard. Nou, dat kost een reclame rondom. Dat programma kost echt heel veel geld. Het leek mij zo fucking geniaal om een manier te bedenken hoe je daar dan in één keer tussen komt.
Ja.
En toen hadden we bedacht om een hoogwerker in te schakelen. Want Boulevard is op het Leidseplein. En toen kwamen we gewoon tijdens die live-uitzending. Kwamen we op de achtergrond in beeld. Stond ik daar met mijn zielige spandoekje voor een of andere promo voor Gier Gasten. En toen kregen we uiteindelijk 99 euro boete voordat we daar op het plein waren van de politie. Maar ja, heb je wel primetime reclame voor 99 euro gemaakt.
Haal je er makkelijk uit.
Ja, precies. En bovenaf en door ging die tekst ook echt nog voorlezen. Dus
thank you.
Een soort van dat gierige ideetje was wel echt beter gelukt dan dat we ooit konden hopen.
Ja. En we naar Ibiza gegaan.
Nou ja, we hebben, maar ook in de Anti-Bucketlist, dat is een serie die we later hebben bedacht.
Oh, ja, nee, ja, ga door.
Ja, dat is een soort van lijst van alle shit die je absoluut niet wil doen voordat je sterft. Ja, daar zijn de meest krankzinnige dingen bedacht en gedaan.
Vertel, wat is de lijpste?
Nou, ik sta op Pornhub nog steeds.
Dus... Wat, deze heb ik gemist?
Ja? Ja, nee, kijk, voordat wij altijd dingen gaan bedenken, zei oké. Mocht je het loten, want het is een loting, hè? Eén van de drie moet het dan gaan ondergaan. Mocht je het loten, ga je er dan akkoord mee. Je moet van tevoren akkoord zijn met... Dus je moet alle opdrachten moet je akkoord opgeven, want het zou kunnen dat jij die loot.
Oh, wat verschrikkelijk.
Dus we hadden allemaal akkoord gegeven op het feit dat één van ons op Pornhub zou belanden. Maar ik zei, ik ga geen seks hebben. Ik heb een vriendin en dat ga ik gewoon niet doen.
Maar wat doe jij dan op Pornhub?
Ja, ik heb een SM-behandeling gekregen. Dus ik ben een soort van bondage. Ik ben vastgebonden door een meesteres. En die heeft me nou echt gewoon onteerd.
Oh, wat vet. Dus we kunnen gewoon na deze... Ja, weet je wat het is? Die anti-bucketlist, ik kon hem gewoon niet aan. Ik kon het gewoon niet aan. Ik ken jullie allemaal, maar ik ken jou het beste. Ja. Het is zo intens. Ja. En het werd iedere week gekker. Ik kon het gewoon niet aan. Maar ik vond het zo mooi dat jullie hebben natuurlijk die overstap gemaakt en zo. Dat je meteen zag dat jullie dachten, we gaan nu gewoon fucking nog meer gas geven.
Ja.
Ongekend.
Ja, dat was wel een mooie tijd.
Anti-bucketlist.
Anti-bucketlist, ja.
Gaat dit nog terugkomen?
Er zijn gesprekken erover, alleen wij hebben onszelf zo hard vernederd en elkaar.
Ja, wat is er nog over?
Wat is er inderdaad nog over? En zijn we bereid om weer... Want op een gegeven moment, voor mijn gevoel, hebben we het wel een beetje... Heb ik wel echt de grens bereikt in vernedering en schaamte opzoeken.
Want wat was het ook met die anti-SOA-campagne?
Ja, anti-SOA-campagne. Martijn hadden we het gezicht gemaakt.
Ja, ik heb hem overal zien hangen.
Ja, hij hing overal door het land. En ook reclames op tv werden uitgezonden.
Met ik heb een SOA.
Ik heb een SOA. Ik ben Martijn, ik heb een SOA. En dan zat hij naakt op met zijn handen voor zijn hele delen op een stoel.
Oh,
en dat
goud.
Was zorg maar, een soort van kwetsbaar document van Martijn.
En drugsgebruik op tv.
Drugs is Martijn ook geweest. Dus die heeft een half uur voordat we live gingen bij 5 uur live een pil naar binnen gegooid. Ja.
Nou, die was echt... Oh lord, die moet je ook echt gaan checken als je die nog niet hebt gezien. Het is ongelooflijk. Het is ook dat zij daarop reageren. En dat ze ook gewoon zien, nou, zo, hij gaat hard.
Ja, ja.
En is er iets waar je nee op hebt gezegd? Ik zeg, nou, ik doe veel, maar deze shit ga ik gewoon niet doen.
Ja, ongetwijfeld. Maar die kan ik me zo niet voor de geest halen. Maar dus ja, ik weet het even niet meer. Waar heb ik nee op gezegd?
Waar gaat het, wanneer gaat het dan te ver?
Nou, ja, kijk, bij geweld of bij vreemdgaan uiteraard.
Ja.
Maar voor de rest zit er heel weinig in wat we niet hebben gedaan. Denk
en dan
ik.
Toch ook als maker is het dan, lijkt mij, als ik heb natuurlijk ook best wel extreme dingen gedaan. Als maker is het dan gewoon zo vet dat je iets kan maken waarvan je weet... Dat het gewoon lijp is.
Ja.
Dat het gewoon impact heeft.
Ja.
Maar als mens, Niels zonder camera, ja, dat is dan toch een ander verhaal natuurlijk. Het is niet zo van vrienden onderling, weddenschap, we gaan het doen. Dan is het toch wel het leukste als het gewoon dan een programma is, toch?
Ja, zeker. Ik moet ook zeggen dat door mijn werk heb ik veel lijpere dingen gedaan dan... als ik dit werk niet zou doen. Dus,
shame. Ja. En de mensen hebben ook een soort beeld. En zijn mensen uit het vliegtuig gesprongen en zo. Dat was alleen maar omdat ik dacht... hoe kunnen we dit leuk maken?
Ja.
Dan spring ik en dan ik zat in dat vliegtuig... en ik dacht alleen maar, ik wil dit helemaal niet. Waarom doe ik dit? Wat ben ik aan het doen? Maar het is zo grappig dat je dan toch die knop om kan zetten.
Ja. En mensen denken vaak ook bij ons... dat we echt zoveel scheid hebben. En dat we echt nergens bang voor zijn. En dan denk ik, dat is echt niet waar. Ik scheid gewoon bijna elke week wel weer mijn broek vol... omdat ik ergens bang voor ben.
Ja.
En misschien maakt dat het dan ook leuker... dat je zegt, oh nee, ik heb hier zo geen zin in.
Ja.
Als iemand iedereen alles maar durft...
Ja.
En misschien is dat minder leuk om naar te kijken. Ik weet het niet.
Ja.
Maar ik zie mezelf echt niet als iemand die overal... maar scheid aan heeft en alles durft. Nee.
Heeft het vaderschap dit veranderd? Je blik hierop?
Van
dingen dat je denkt dat je anders nadenkt erover?
Ja, zeker wel. Ik heb ook wel eens met een vraag geworsteld van... nu ik vader ben, zou ik me moeten schamen voor bepaalde dingen die ik heb gedaan? Straks is mijn kleine 12 en ik zou het vervelend vinden... als in één keer iemand tegen me zegt, ah, jouw vader staat op Pornhub.
Ja.
Dan denk ik, oh ja, dat vind ik naar. Maar aan de andere kant denk ik, joh, ik kan alles verantwoorden naar mijn kleine en ik heb een prachtige tijd gehad, zeg maar. Dus en ik sta nog steeds wel achter de dingen. Ik vind het nog steeds een goede grap.
Ja.
Een goede grap, zie ik het alsnog. Dus ik kan het wel verantwoorden. En daarom heb ik ook een soort van... zelf een antwoord op die vraag even. Nee, ik hoef me niet te schamen.
Ja, feel you. Ik heb wel soms besefmomenten dat ik denk...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Maar alles staat gewoon echt voor altijd op YouTube. Vroeger dacht ik, is het op tv... Good luck. En toen in één keer hadden we een YouTube-kanaal met spuiten en slikken. En toen in één keer gingen we alle alles posten. En dacht ik, nou, zet maar lekker daar, daar kijk geen hond naar. Ook mensen die het geript hebben en zo, denk ik, oh ja, interessant. Maar nog steeds precies wat jij zegt.
Ja.
Maar ik hoop niet ooit dat het een tegenargument wordt. Maar mama, jij hebt toch...
Ja.
Hoezo geen ecstasy?
Ja. Nou, het is wel een soort van mooie opening voor een gesprek, toch? Dan, kijk, mama, die heeft vroeger dit en dit gedaan.
En dat dus... heb ik dus... En ik heb daarvan geleerd dat je dat nooit meer moet doen.
Precies, ja.
En wat mama daarvan heeft geleerd... Ja. Mama lag in de goot daarna. Precies, ja.
Ja, precies.
Hey, en toen kwam Talpa. Ik wist al een beetje dat die gesprekken er ook waren en zo. Hoe lijp is het als je iets zelf hebt gemaakt? En natuurlijk, de anti-bucketlist was natuurlijk op Talpa, maar eventjes die stap daartussen. Hoe lijp is het als dan John de Mol met Talpa en één keer geïnteresseerd is in wat jullie hebben gebouwd? Hoe voelt dat dan? Dat lijkt me zo sick als je dan voor het eerst zo'n belletje krijgt van let's talk. Stuk was natuurlijk over.
Ja. Ja, dat wisten wij toen nog niet, want het speelde al best wel lang, ons gesprek met Talpa. Dus wij, op het moment dat stuk was getekend, dachten wij, oh, gaat er een streep door onze samenwerking heen? Dat dachten wij even, gewoon een dag. Maar dat was niet het geval. Maar het is natuurlijk, eigenlijk, je moet jezelf dan wel even zeg maar in je armen knijpen van, oh, we doen er toe of zo binnen een bepaald gedeelte van het wereldje.
Ja.
Want als die meneer geïnteresseerd is, dan is dat natuurlijk heel tof.
Ja.
Uiteindelijk was het verhaal heel duidelijk. Wij bereikten een bepaalde doelgroep die zij via traditionele media minder goed konden bereiken. En dat was de jong volwassen man.
Ja.
Van 18 tot en met 30.
Ja.
Die is gewoon wat moeilijker te bereiken nu met televisie. En die is wel koopkrachtig en allerlei modellen hadden ze erop. En die bereikten wij.
Ja.
Dus wij hebben kennelijk een soort van ander geluid gegeven. En dat was eigenlijk ook altijd onze insteek geweest. Want ons voorbeeld was eigenlijk de vroege jaren van BNN.
Mm-hmm. Ja.
En spuiten en slikken ook nog. Maar er kwamen op een gegeven moment ook wat quizjes. En we vonden het wat tammer worden, bepaalde dingen. Waardoor wij zeiden nee... Wij willen dat oeroude scheid, zeg maar, weer terug.
Ja, ja,
en bepaalde grenzen opzoeken of misschien per ongeluk overgaan.
Ja. Zoals? Wanneer dan? Overgaan?
We hebben één keer bijvoorbeeld in het eerste jaar van ons YouTube-kanaal... hebben we gewoon echt een grove fout gemaakt. Zijn we bijvoorbeeld bij een restaurant gaan eten. Toen zeiden we dat er een stukje glas in de hamburger zat. Om te kijken of we die hamburger dan gratis zouden krijgen. Echt een dom idee ook gewoon. Nou ja, achteraf was het een dom idee, want alle hamburgers waren uit de roulatie gehaald. Die kok is dus bijna op staande voet ontslagen, dat hoorden we allemaal achteraf.
Oh,
en dan denk je echt, ja, dit gaat gewoon te ver. Dit gaat veel te ver. En toen hebben we ook excuses aangeboden, ook naar die kok toe. Ik heb een feestje voor die meneer georganiseerd, want ik had toen ook een evenementenbureau. Ze hebben een gratis feest voor die meneer georganiseerd bij een van zijn tenten in Amsterdam, om het goed te maken. Ja, daar voel je dan heel lullig over. En dat gaat gewoon net even. Dat moet niet het doel zijn.
Nee.
Echt mensen op die manier pijn doen.
Nee, geen risico's.
Nee.
Ik weet niet meer wat mijn vraag was hiervoor.
Ja, dat we dus dat BNN ons grote voorbeeld was. En uiteindelijk, ik voelde me ook gewoon minder gerepresenteerd of zo op televisie. Wat ik vet vond.
Ja.
En daar zijn we eigenlijk op gaan inspelen. En kennelijk is dat de reden. Meer mensen hadden dat. Daarom zijn ze ons kennelijk gaan volgen.
Ja.
En dat had na x aantal jaar een bepaalde waarde. En daarom wilde Talpa met ons in zee.
Ja, echt super vet. Echt super cool. Ik was bij 538 de gast. En dan kom je daar zo binnen. Dan heb je zo jullie levensgroot op zo'n LED-scherm komen er voorbij. Echt fucking vet. Achter die receptie zo. En daarna een stuk tv en zo. Ja. En het is zo cool.
Ja,
maar ook gewoon vol aan de bak voor Veronica, hè?
Ja, vol aan de bak voor Veronica. We zijn ook bezig met wat plannetjes voor SBS. Ik weet dat er een ideetje is om misschien ook een keer wat op de radio te doen. Dus we zijn eigenlijk met van alles nog wat bezig.
Zo lekker, man.
Doen wat je leuk vindt.
Ja, vet, man.
Ja,
vet.
Ja.
We gaan door naar november, want je snor staat.
Ja.
En het is inmiddels december als deze podcast uitkomt. Maar vertel even wat meer over november. Want jij support november, maar wat is dat nou precies? Het heeft met mannen te maken.
Ja.
Maar niet... Ik dacht namelijk altijd dat het... een ziekte was, een mannenziekte. Maar het is dus ook het mentale aspect.
Ja, Movember, dat is de Movember Foundation, is een stichting. Die zet zich in, of tenminste waar ze vooral bekend om zijn, voor meer onderzoek. En het bespreekbaar maken van teelbalkanker en prostaatkanker.
Precies, dat zocht ik, ja. Ja. Daar ken ik het van.
Ja, daar kennen de meeste mensen het ook van. Daarvoor, als je dat steunt, wil je dat uiten. Dat doe je door middel van een snor.
Ja.
Het laat staan van je snor. En daar is sinds een aantal jaren ook bijgekomen om taboe te doorbreken. En ook meer onderzoek naar depressiviteit en zelfmoordpreventie onder mannen.
Ja.
En dat is een ding wat heel erg aansluit op mijn persoonlijke verhaal.
Mm-hmm.
Daardoor wilde ik me daarvoor heel graag inzetten. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat je van alle mensen die wereldwijd zelfmoord plegen, is 3 op de 4 mannen.
Ja.
Best wel groot percentage. En terwijl heel gek is, van alle mensen die aangeven depressiviteitsgevoelens te hebben, mm-hmm. is slechts 20% man. Dus er zijn heel weinig mannen die mm-hmm. überhaupt durven aan te geven dat ze ergens mee kampen.
Ja.
En die zijn ook veel eerder geneigd om meteen die daad te verrichten.
Ja.
En dat vind ik best wel shocking.
Ja. Ja,
ook om het feit dat ik zelf mijn vader ben verloren vorig jaar aan zelfmoord.
Ja.
Dat is ook behoorlijk plotseling gebeurd. Ik wist dat hij niet lekker in zijn vel zat.
Mm-hmm.
Ik heb hem daar naar gevraagd van, joh, wat is er aan de hand? Dan krijg je niet de gewenste antwoorden. En pats boem, in één keer is het zover. Dan ga je de maanden daarna zoveel onderzoek daarna doen. En dan kom je tot dit soort cijfers en conclusies. En dan ligt het zo gevoelig en persoonlijk bij me dat een van mijn doelen gewoon is. Om dat meer bespreekbaar te maken.
Dat lijkt me ook zo moeilijk, Niels. Want omdat het juist zo gevoelig is en zo kwetsbaar is. Alleen al vond ik het fucking dapper dat jij er iets over postte. Want ik ken jou als blij, feest, gas erop, altijd ouwehoeren, altijd een fucking glimlach.
Ja.
En toen had je een post gedaan. Zei jullie verwachten nu dat ik hier een grappig verhaal ga vertellen. Maar dit is er gebeurd, weet je. Veel van jullie weten ook, mijn vader verloren, die heeft zelfmoord gepleegd. En dan vertel je zo'n mooi kwetsbaar verhaal. Heb je ooit getwijfeld of je dit met de wereld wilde delen?
Ja, ja, maandenlang eigenlijk.
Ja.
Dus ik heb best wel lang hierover getwijfeld. Ook omdat ik zelf een beetje bang was voor de reacties. Je geeft jezelf best wel bloot. En het is eigenlijk hetzelfde idee met als je zelf depressieve gevoelens hebt, ben je ook bang om dat te delen. Omdat je het gevoel hebt niet geaccepteerd te worden.
Ja.
En nu wist ik ook, mensen hebben een bepaald beeld van mij.
Ja.
Ik maak wekelijks 2 video's per week met het doel om even iemand te laten lachen. En als dat nu in één keer niet het geval is, wat gaan mensen van me denken? Gaan ze me in één keer zeikend vinden? Of weet je, dat soort gedachten spoken door je hoofd.
Ja.
Maar uiteindelijk moet ik zeggen dat het heel bevrijdend voor mezelf ook was om het gewoon te delen.
Ja.
En voor mij was dat eigenlijk representatief voor het feit als iemand met depressieve gevoelens kampt, als hij dat in één keer deelt met zijn vrienden of met zijn omgeving.
Ja.
Dat is ook dat bevrijdende gevoel, denk ik.
Ja.
En dus wat dat betreft lag het mooi in lijn met elkaar.
Ja, en ik denk ook wel dat het voor een hele hoop mensen fijn is om iemand erover te zien praten die ook gewoon zegt, yo, weet je, mijn vader, je zegt held en idool en altijd een glimlach en een mooi positief verhaal voor iemand anders. Maar ik wist niet dat hij er zo slecht aan toe was.
Ja.
Dat hoor je gewoon niet vaak. En ik denk dat het zo mooi is dat je dat dan zo, juist ook omdat ik jou zo ken, het altijd als soort van feest en vrolijk, dat jij dit laat zien. Het is toch heel kwetsbaar om te zeggen, hey, mijn vader had dit en ik wist het gewoon niet. En in één keer, bam, was het klaar.
Ja, wat ook een reden waardoor ik dit heb gedaan, is omdat ik weet wat ik inderdaad uitstraal. Wat jij net omschrijft. Ik weet wat voor video's ik maak.
Ja.
Beetje lang leven de lol, mensen laten lachen. Beetje macho af en toe. En ik dacht van ik misschien draag ik ook wel bij aan die cultuur dat niet bespreekbaar zou mogen zijn.
Mm-hmm.
Ik wil juist duidelijk maken van, er moet ruimte voor een lach zijn. Maar als je ergens mee zit, als je ergens problemen mee hebt hier, dan moet je dat overal bespreekbaar kunnen maken. Dat moet normaal worden. Het moet even normaal zijn als dat je een goede voetbalpot hebt gespeeld. Of even normaal zijn dat ik jou laat lachen.
Ja.
Moet het ook heel normaal zijn dat jij naar je vrienden durft toe te stappen. En zeggen, joh, ik zit hier en hier mee. Het gaat even niet zo lekker.
Weet je dat zelf altijd al?
Nee, dat heb ik sinds mijn 21ste ook pas gedaan. Dus daarvoor zat ik ook met allerlei dingen. En heb ik echt een tijdje niet lekker in mijn vel gezeten.
Depressief of burn-out of iets anders?
Wel depressief gevoelens, ja.
Ja.
En ook wel eens suïcidale gedachten gehad.
Ja?
Niet dat ik het daadwerkelijk zou plegen, maar wel over nagedacht. Van, nou, misschien is de wereld wel beter af.
Wauw. En had je dat al ooit eerder uitgesproken naar iemand?
Dat heb ik echt 3-4 jaar lang voor me gehouden. Tot mijn 21ste. En toen sprak ik het uit naar mijn twee beste vrienden. En vanaf dat moment is het compleet veranderd. Zie ik het leven echt als iets fucking moois. En
door het bespreekbaar te maken.
Ja, nou, dat was de eerste stap.
Ja.
En daardoor ontlucht je. En daarna ga je. Nou, dan letten er ook wat mensen op. Kan je er in één keer open over praten.
Ja.
Krijg je in één keer andere inzichten. En dat is eigenlijk de eerste stap naar een soort van herstel.
Ja.
Merkte ik. En het is niet dat het van de een op de andere dag in één keer verandert. Nee. Maar het is wel dat je. Het opent een nieuwe kamer, zeg maar.
En kan je me een beetje mee terugnemen naar hoe het voelde in die tijd als je depressief bent? Wat was dat voor jou?
De nutteloosheid van het leven.
Ja.
Dus ik zag het leven als iets. Oké, wij mogen dit 80 jaar lang meemaken, max of 90. Terwijl we hier miljarden jaren is er leven. En wij krijgen dit voor het moment, joh, wat doet het ertoe?
Het
is vet pessimistisch, negatief, maar.
Ik kies je niet voor om zo te denken.
Nee, je kiest er niet voor, maar ik was daarvan overtuigd. Ja, het boeit helemaal niks of ik ga werken of het heeft helemaal. Het heeft geen nut. Dus waarom? Het boeit ook niet of ik nou 20 jaar leef of 80 jaar. Het heeft geen nut.
Ja.
En dan, ja, dat is best wel een negatief beeld. Dat is tenminste wat ik dacht. Dus in alles wat ik deed, zag ik er gewoon geen nut in.
En hoe uitte zich dat dan? Is dat dan de gordijnen dicht doen en gewoon fuck it all?
Ja, gordijnen dicht doen. Wel als je naar buiten komt, mooi weer spelen.
Ja.
Lachen.
En dat kan jij. Jij kan gewoon wel. Jij hebt een soort van, en dat zo voelt het, hè? Of jij gewoon een soort van de lachers op je hand hebt en gewoon die je bent gewoon een positieve guy.
Precies.
Ja.
En het enge daarvan is, dat heb ik dus ook bij mijn vader gezien, dat beeld wat je uitdraag naar mensen.
Ja.
En als jij thuis komt en je zit met bepaalde dingen en je kan dat niet uitdragen, dan krijg je een enorme enorm gat tussen wie je bent en wie je eigenlijk wil zijn.
Oh my god.
En
ja.
Je raakt helemaal verwijderd van jezelf en je eigenlijk hopeloos. Je weet, het was me nooit geleerd hoe ik dat moest uiten.
Ja.
En mijn vader zal dat ongetwijfeld ook hebben gehad. Het is hem nooit geleerd hoe hij dat moet uiten.
Ja.
En als je dat op je 63e leeftijd nog moet gaan leren.
Ja.
Dat wordt heel lastig.
Mm-hmm.
En ik heb dat gelukkig op wat jongere leeftijd nog kunnen inzien. Ik denk gewoon dat als je op een gegeven moment naar de wereld om je heen kijkt en eigenlijk wil je alleen maar vragen, help me.
Mm-hmm.
Maar je weet niet hoe. Ja, dan heb je heb je echt een groot probleem.
En je zei, ik merkte wel aan mijn vader,
ja,
ging niet zo lekker. Hoe merkte je dat dan?
Nou, het had fysieke ongemakken en hij weigerde naar de dokter te gaan.
Mm-hmm.
Dus wij vermoeden, en dat vermoedde hij zelf uiteindelijk ook, dat hij diabetes had. Maar ja, daar kan je aan geholpen worden. Je hebt er pillen voor. En hij wilde absoluut niet naar de dokter. Hij wilde ook niet afhankelijk worden van ons.
Ja.
Of van medicijnen. Hij werd wat pessimistischer over het leven.
Ja.
Wat negatiever.
Ja.
Hij wilde niet naar, want het was vlak na kerst gebeurd. Hij wilde ook niet afspreken met kerst. Wilde alleen zijn. Alleen tijdens kerst.
Ja.
Allemaal van die signalen dat ik dacht, hij was wat korter af in WhatsApp. Dus ja, dat waren allemaal wel tekenen dat het niet lekker ging. Maar ja, niet lekker gaan en suïcidale gevoelens hebben, dat zijn wel twee verschillende dingen.
Is er ooit bij jou in die tijd dat je dit allemaal hoorde en zag dat je dacht, alarm, dit is, was dit ooit iets wat in je hoofd was opgekomen dat dit kon gebeuren? dat hij uit het leven zou stappen?
Nee, ik heb dat nooit. Weet je, ik heb mijn vader. Ik had gewoon een hele hechte band met mijn pa.
Ja.
Ik zag niet alleen als mijn vader, maar ook als mijn beste vriend.
Ja.
En je verwacht niet van je beste vriend dat hij zelfmoord pleegt.
Nee, sowieso.
Ook niet als het gewoon een hele vrolijke vent is.
Ja.
Die altijd sterke verhalen had. Daar sta je niet bij stil dat dat kan gebeuren.
Nee.
Ik denk, als jij nu om je heen zou kijken, wie zijn mijn beste vrienden?
Ja.
Probeer dat maar eens in te denken, dat die in één keer uit het leven zou stappen. Dat zou een heel, heel raar idee zijn.
Mm-hmm. Je zegt ook in die post op Instagram dat je in zijn afscheidsbrief had gelezen dat het eigenlijk maar een soort masker was. Of dat hij ook niet zo goed meer wist hoe hij het goed moest doen. Of hoe hij het moest doen. Ik weet even niet wat je exacte woorden waren.
Ja, dat hij kijk, hij was een enorme gezelligheidsdier in die zin. Dat hij altijd naar de winkelstraat toe ging. En dan kende iedereen daar. De bakker, de slager, de kaasboer. Oh. Zwaaien, uurlang binnen blijven staan, verhalen vertellen.
Ja.
En voor de rest ging die genoot hij van de levens van zijn zoons.
Ja.
Van mij en mijn twee broers.
Ja.
Dat was een beetje zijn leven. Maar dat was op een gegeven moment een masker geworden.
Ja.
Voor zijn echte ik en zijn ware gevoel.
Ja.
En hij heeft, volgens mij bij de bakker, heeft hij op de ochtend, voordat hij deed, heeft hij nog gezegd, hey, ik ga jullie gedag zeggen, wij zien elkaar niet meer. Succes, yo.
Je bent naar de bakker gegaan.
Mensen van de bakker hebben me dat verteld.
What
en zij dachten, hij gaat op vakantie. Dit was nog voor corona, vlak voor corona.
Wow.
En zij dacht, hij gaat op vakantie. Maar hij ging even op zijn eigen manier nog zoals hij was, even afscheid nemen. Maar niet het achterste van zijn tong laten zien, zeg maar. Dus, en dat bedoel ik met een masker, weet je wel.
100%.
Ja.
Inderdaad. Maar zo, wow, dat is dat je dan zo bewust... Want je hebt in je hoofd, en ik heb best wel wat mensen om me heen, ken ik, die zelf uit het leven zijn gestapt. Dan denk je dat is in een opwelling.
Ja.
Dan denk je dat is een het loopt over en dan kies ik daarvoor. Maar er zijn eigenlijk heel veel mensen, eigenlijk iedereen die ik ken, die dat heel bewust hebben gepland. En die daar bewust stap in hebben gemaakt en dan ook echt weten, dit is het dan.
Ja, ja, net dat vond ik ook zo eng. Want ergens hoop je dat die... het zou een raar zijn om te hopen dat het een opwelling was. Want ook dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Ja.
Maar ergens dacht... Ik vond het eigenlijk ook heel erg om erachter te komen dat dit al maandenlang gepland was.
Ja.
Dat hij al zo lang mee heeft gezeten.
Ja.
Dan denk ik, dat moet echt een enorm eenzaam proces zijn geweest.
Ja.
Had ook allemaal dingen goed geregeld, zeg maar. Ze had de doos voor Ziggo al ingepakt, adres erop.
Ja.
Had alles, alle abonnementjes afgesloten. Alles ook opgeschreven van, dit heb ik al geregeld, dit.
Ja.
Dus hij heeft nog heel veel gedaan aan de nazorg.
Ja.
En ook dat beeld, daar word ik verdrietig van, als hij dat allemaal in zijn eentje heeft moeten doen.
Ja, snap ik niet.
Ja.
Dat snap ik. Maar is het ook niet ergens? Aan de andere kant, hè? Een soort...
Water.
Een soort geruststelling dat hij een opwelling is misschien vak, maar hij heeft deze keuze gemaakt.
Het is inderdaad wel geruststellend. Dat inderdaad...
Het is een keuze.
Ja.
Heb je mensen die met jou erover in gesprek gaan? Ik heb namelijk wel eens mensen om me heen die, als je het over zelfmoord hebt, die dan zeggen, zo, dat vind ik zo egoïstisch. Heb je dat wel eens?
Ja, ik heb wel mensen gehad die dat hebben gezegd. Of heb ik gehoord dat diegene dat heeft gezegd.
Ja.
En toen was ik zo boos.
Zo. Maar ja, dat is precies wat ik...
Ik dacht, toen ik dat hoorde, dat iemand dat had gezegd, dacht ik echt, ik rij nu naar zijn huis toe en ik verbouw zijn hoofd.
Gast.
Dat heb ik gedacht in een opwelling. En dat heb ik gelukkig niet gedaan. En 1 of 2 dagen later, ik heb daar echt lang mee gestruggeld. Hoe moet ik hiermee omgaan? Want
dit is een best wel primitieve reactie. Er zijn namelijk mensen die echt een bepaalde mening hebben over zelfmoord.
Ja. Maar waarom ik zo boos was, omdat ik mijn vader kende en absoluut niet egoïstisch was. Die man dacht alleen maar aan anderen. Dus dat vond ik echt een aanval.
Snap ik, ja.
Maar uiteindelijk was de conclusie dat het helemaal niks uitmaakt wat andere mensen daarvan vinden. Ik weet wat hij voor mij heeft betekend. Punt.
100%. Ja. 100%. Ik vind het altijd een onvermogen van mensen die het nodig vinden om te zeggen dat het egoïstisch is. Want dan kan jij dus niet. Moet je voorstellen dat je deze stap neemt. Hè? Dat het zo met je gaat. Hoe heftig dat is voor jezelf. Dat je dan echt geen andere uitweg ziet. Dat je dat je daar zo'n conclusie over kan trekken zonder dat je dat ooit. En dat is echt iets waar ik wel discussies met mensen ook over heb gehad. Want het is zo. En ik denk ook echt dat jouw gedeelte hierin daaraan bijdraagt. Want die verhalen hoor je vaak niet. Je hoort vaak, oké, weet je, dus een soort beetje taboe rust daarop. Mensen stappen uit het leven. That's it.
Ja.
That's it. Dat is een einde. Ik heb zelfs een keer iemand meegemaakt waar dan de begrafenis van besloten was. Omdat dat dan was beschreven in een afscheidsbrief. En dan daarmee hou je het cirkeltje zo klein. En ligt je het niet toe en snappen mensen het niet. Maar als je het verhaal van jouw vader zo hoort en wat daarachter zit. Ook voor mensen die dat natuurlijk kan je. Kijk, jij zegt ik heb ooit in zo'n periode gezeten. Maar de meeste mensen zullen nooit kunnen begrijpen dat je daartoe in staat bent. Maar dat klopt ook. Want dat is ik denk dat als je wat meer inlevingsvermogen krijgt en ziet hoe het dan, dat het een proces is. En dan ben je bent, het is een ziekte toch? Je bent toch eigenlijk, zie je dat niet zo?
Ja, jawel, ik zie het wel in zekere vorm, zeker als een ziekte, ja.
En depressie.
Ik vind dat je niet 100% toerekeningsvatbaar bent op het moment dat jij dat wil doen.
Ja.
Moet ik wel nuanceren, want sommige mensen kiezen er inderdaad. Ik heb ook een prachtige documentaire gezien op de NPO ergens over mensen op leeftijd die zeggen ik wil zelf een punt achterzetten. Ik vind het mooi geweest. Ja. Ik wil niet afhankelijk worden in een verzorgingstehuis.
Ja.
En dan denk ik, god, die mensen staan. Nou, ik zou hun niet willen omschrijven als ontoerekeningsvatbaar. Ik vind hun vrij toerekeningsvatbaar eigenlijk. Ja. Maar er zijn ook gevallen die zijn zo verwijderd van zichzelf. En die hebben uiteindelijk ben je. Wij mensen zijn de enige organismen in de wereld die de hele dag verhalen aan het verzinnen zijn, fantaseren. Dit is hoe ik over mezelf denk. Dit is wat hier geloof ik in. Hier geloof ik daarin. Ja. We hebben allemaal regeltjes in ons hoofd. Dus zo moet het zijn. Stel dat jij dagelijks in één keer een verhaal in je hoofd hebt dat je er zelf niet toe doet. Dat je geen eigenwaarde hebt. Ja. Dat je het leven nutteloos. Als jij dat elke dag dat maar in je hoofd hebt, dan ga je er vanzelf in geloven.
100%.
En dan ga je er ook naar handelen.
Ja.
En het is heel moeilijk om in één keer ergens vanaf te stappen waar je echt 100% in gelooft. Vraag maar aan een christene of een moslim. Je moet nu stoppen met geloven.
Ja.
Dat is echt lastig.
Ja. Ja. Kijk je anders naar jouw eigen depressieve periode nu? Heb je geprobeerd in het hoofd van je vader te kruipen door de dingen die jij ooit hebt gedacht? Van hoe was dat toen en zo?
Nou, achteraf dacht ik, joh, ik lijk nog veel meer op mijn vader dan dat ik ooit had kunnen voorspellen.
Ja.
Mensen zeggen altijd, je bent een kopie. Ja. Maar nu dacht ik, goh, ik heb dezelfde problemen gehad. En ik heb het nooit echt met hem besproken. Wel met mijn moeder, maar niet met mijn vader.
Ja.
En vind dat wel jammer of zo. Maar goed, het heeft ook geen zin om daar te lang bij stil te staan.
Wat is jouw missie met Movember nu? Wat wil jij? Wat wil jij dat dan al die... Ik zie gewoon eventjes het target audience van gierige gasten natuurlijk vormen.
Nou, ik wil dat we bereiken jonge jongens vooral. Ik wil dat zij dit zien en denken, joh, als een lachenbekkie of een jongen die scheid heeft of whatever, als Niels dit zegt, dan is het, ben ik misschien niet zo gek als ik deze gevoelens ook heb. Sterk, dat is eigenlijk wat ik hiermee wil doen. Je bent niet alleen. Mm-hmm. Als jij niet lekker in je vel zit, je bent niet alleen, durft erover te praten, het is niet gek.
Ja.
Misschien gaat iemand reageren op een manier die je niet wil, maar dat is eigenlijk alleen maar het onvermogen omdat diegene niet weet hoe die ermee om moet gaan.
Ja.
Voor hem of zij, voor hem of haar ook nieuw.
Ja.
Maar ga jezelf niet aanpraten dat jij gek bent of iets.
Ja.
Dus, en dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste om op die manier taboe te doorbreken.
Ja. Zo cool. Sterker nog, het is fucking cool als je over je gevoelens praat.
Ja.
Maar dat vind ik ook oprecht. Ik vind het zo stoer. Maar ik denk ook wel die nieuwe generatie, die is wel anders. Die Gen Z, zeg maar, die zijn wat meer open dan millennials. Nog meer open. Die staan ook wel. Kijk, als je naar TikTok kijkt al, weet je wel, wat je voorbij ziet komen. Ja. Ik weet niet hoe jouw algoritme ervoor uitziet als je op TikTok zit. Of jij veel op TikTok zit. Maar dan zie je echt wel van, wow, ik voelde me vandaag niet zo lekker. En daar kan ik ook over praten. Het is meer een soort van de TikTok-generatie. En wij zijn al meer de Instagram-generatie, waar het altijd maar alleen maar is, hallo, kijk eens, ik heb echt iets superleuks gedaan. Ja. Oh, ik heb iets supervets gedaan. Dat we soort van er bijna in zijn gaan geloven.
Ja.
Dat de wereld eruit ziet.
Ja.
Als een zonnetje.
En dat is ook een beetje wat is gaan groeien in de maanden in mijn rouwproces. Ja. Dat ik elke week nog steeds bezig was met leuke dingen. En die wil ik ook blijven doen. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het geweldig om entertainment gewoon, om mensen even 2-3 seconden te laten lachen.
Ja.
Alleen als je daar alleen maar mee bezig bent en er is geen ruimte voor, hey, maar eigenlijk zit ik hiermee en ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat dit ook gezegd gaat worden.
Ja.
Dan, ik voelde bij mezelf ook dat groeien. Van, ja,
dat geloof ik.
Ik kan niet 100% mezelf zijn of zo.
100%, dat snap ik zo. En op een gegeven moment als je ouder wordt, dan is het niet meer genoeg om daar dan niet naar te luisteren.
Nee.
Een soort van, ik doe dit wel, want het is leuk en lachen. Dan zit dat er. En dat vind ik ook het mooie aan ouder worden. Wat je niet had kunnen denken, waarschijnlijk als je 20 was. Dat je dacht, nou, ik heb op een gegeven moment, wil ik meer inhoud. Of zo. Ik moet naar mijn gevoel luisteren. Maar dat is toch, en alleen als ik gewoon nu zo met je zit. Als je kijkt, de laatste keer dat wij elkaar lang hebben gesproken. Fucking lang trouwens. Yeah. Fucking terror lang. Yeah. Voor die reis. Dat was al zo anders. Nou ja, we gaan meteen door naar het volgende.
Ja.
Maar je bent ook nog gewoon papa geworden.
Ja.
Wat een rollercoaster. Ja. Dan denk ik alleen maar, als ik kijk van de buitenkant, fucking veel succes. Overstap, vette programma's maken. Dan super veel verdriet.
Ja.
En dan ook nog super veel liefde en geluk. Ja, ja. Want een kleine.
Ja.
Neem me eventjes mee naar het moment dat jij hoorde dat je vader werd.
Ja, dat was heel gek. Ik had letterlijk een draaidag voor de anti-bucketlist.
Ja.
En mijn vriendin, die belt me huilend op. Want die dacht, Niels vindt dit niet leuk. Want ik zei altijd, nou, nu nog even niet hoor.
Ja.
Maar zij had net de spiraal laten verwijderen. En we hebben 1 of 2 missietjes gemaakt. Dat we even het rubbertje waren vergeten.
Ja.
En in 1 keer belt ze me op. En niet boos worden, maar ik ben zwanger. Ik zeg, maar niet boos worden.
Oh.
Je denkt toch niet dat ik boos word? En oké, maar we zijn hier allebei niet op voorbereid.
Ja.
Weet je, laten we vooropstellen dat het geweldig is. Je kan zwanger worden, dat is echt, want er zijn heel
en
veel vrouwen.
En dit zei je meteen al?
Ja, ja, ja.
Oh, wat een topper ben jij.
Er zijn heel veel vrouwen die hier al moeite mee hebben. Dus laten we vooropstellen dat het al echt een wonder is dat het kan, weet je wel.
Ja.
En laten we daarna gewoon even allebei de tijd nemen. Wat willen we? En laat niet in de emotie handelen. En ik, nou, opgang. Ik ging weer door met mijn draaidag. Niks verteld tegen de rest.
Midden in je draaidag?
Ja, midden in mijn draaidag.
Wat was je voor aan het draaien? Weet je dat nog?
Ja, Joost die zou optreden als cabaretier. Terwijl hij geen cabaretier is.
Okay.
In het Engels.
Het is toch wel fijn dat je niet zelf iets drugs op had. Of
precies.
Iets anders raars.
Nee,
of zo. Maar
nee,
dat wist zij natuurlijk ook dat jij niet iets zelf aan het doen was.
Nee.
Oké.
Okay. Ja.
Wow, dat je dat voor jezelf kan houden en dan gewoon gaat draaien.
Ja.
Oké.
Okay. En toen, even denken. Toen hebben we eigenlijk, dachten we, nou, we gaan even nu voor onszelf bepalen wat we willen. En ik zat echt na 1. Ik werd de volgende dag wakker en ik zei, ja, ik wil vader worden. Ik wil vader worden.
Wat
ik wil
vet.
Zo graag vader worden. Dus, maar ik hield me nog stil, weet je wel, naar mijn vriendin toe, want die wilde ik even de ruimte geven.
Ja.
En op een gegeven moment na 4 dagen zei ik, schat, ik kan het niet meer voor me houden. Wekenlange gaan niet lukken. Nadenken, ik wil gewoon heel graag vader worden. Zodat ik het heel tof vind als jij de moeder van mijn kind wordt.
Oh my
dus
god,
toen,
Niels.
Nou, zodoende.
Wow, wat fantastisch.
Ja.
En ik vind het heel mooi dat jij, kijk, je hebt gewoon ook paniekreacties. En dat jij niet, nou, je had op een hele hoop manieren kunnen reageren. Ik zeg niet dat je boos had kunnen worden, maar wel van fuck. En dat jij meteen gewoon een soort van kan relativeren. En ik, nou, je kan zwanger worden. Nice.
Ja.
Nee, het werkt allemaal.
Ja.
En zo. Ja, dat je dat dan ook, en dat je dan, nou, meteen zo supportive bent. En dan in 1 keer word je ook gewoon echt papa.
Ja.
Had je dit zeg maar kunnen indenken? Van nou, oké, je ziet een buik groeien natuurlijk. Je weet dat er baby's zijn. Maar dat je dan in 1 keer een kindje van jezelf in je handen hebt?
Ja, dat is. Ik moet zeggen dat ik een beetje de. ik vind het heel moeilijk om iets te verwachten als je het nog nooit hebt meegemaakt. Ja. Dus ergens, ja, wat moet ik verwachten? Ik heb geen idee. Ik weet dat iedereen altijd fucking hyped is als ze een kind krijgen.
I know.
En ja, ik had het niet, dus ik vond het ook altijd niet heel boeiend of zo.
Andermans baby's zijn meestal dat je denkt, is goed, je, veel plezier.
Ik weet wel dat we bijvoorbeeld wel eens stond ik op een festivaletje of zo. En dan kreeg ik gewoon echt heel vaak mensen op me af van in de 30 die een kind hadden. En die zaten dan aan de pillen. Die zijn vet open. Ja, moet je kijken, dit is mijn kind. Ja, ja, dat is zo trots.
Ja,
en dat altijd kreeg ik ze op me af.
Ja.
En nu denk ik, ik heb niet eens een pil nodig. En ik begin af en toe al zo, kijk, dit is hem. En gewoon door die trotsheid, weet je wel. En dan denk je echt, oh ja, ik begin nu precies zo vergiet te worden.
Ja, maar dat snap ik. Je hebt gewoon een mens gemaakt.
Ja.
Hey, de bevalling. Hoe is dat voor een man om daarbij te zijn? Ben je erbij geweest?
Ja, ik ben er helemaal bij geweest.
Hoe was dat?
Nou, aanvankelijk hadden we afgesproken dat ik zeg maar niet meteen alles zou inkijken.
Ja, ja.
Die afspraak viel meteen een beetje in het water, want ik moest meehelpen met een been drukken. En, maar ik vond het zo'n bijzondere ervaring. Er wordt altijd gezegd dat je favoriete kroeg in de fik staat.
Ja,
en zo.
Precies. Ja. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja.
Ik heb het ook wel daar. Het leek wel de openingscène van Saving Private Ryan.
Ja.
Ik zag allemaal dingen rondvliegen, scharen. En ik zat echt, wow. Maar je zit, het is zoiets. Het is gewoon puur natuur eigenlijk, weet je wel.
Ja.
Je bent gewoon aan het voortplanten letterlijk. En het is fucking tof. Een soort van oerkracht zie je vrijkomen bij de vrouw. Ik heb ook echt enorm veel respect gekregen voor alle vrouwen.
Ja, nice.
Ja,
dus bedankt voor dat respect. Ik kan daar nog helemaal niks mee.
Nee, maar wacht maar.
Ik kan daar. Het is alleen maar dat ik. Heb jij dan, hoor je soms mannen zeggen, nou, ja, ik had dan het kind ook wel willen dragen of zo. Want het is toch best wel bijzonder dat je moeder bent. Dan groeit er een baby in je en zo. Heb je dan denk, nou, ik had dat ook wel willen hebben. Of dat je denkt, nou, good for you.
Ja, nou ja. Het is de eerste keer dat ik het hoor. Ik heb niet het idee gehad dat.
Ja, maar is het van vrouwen eventueel, je kan als moeder, dan draag je het kind. Dus dan heb je ook zo'n bijzondere moederband.
Je merkt wel dat, zeg maar, de moeder al veel eerder meteen een hele directe band heeft met het kind. En zeg, vooral in de eerste 2-3 maanden uitzicht dat heel erg. Mijn vriendin kon borstvoeding geven, dus deed dat.
Ja.
En ja, dat zorgt al voor een veel fysiekere, intensere band of zo.
Ja, ja, want eten.
Eten, ja. En nu is dat. Nu, ik merk met de dag wordt de rol van de vader, zeg maar, belangrijker.
Ja.
Groter, misschien niet belangrijker, maar groter.
Ja.
En daar geniet ik echt enorm van. Het is ook niet dat je helemaal buitenspel staat als man zijnde, maar je merkt nu, oh ja, hij. Weet je, mijn vader heeft toch iets van dan nog iets meer reactie nodig of zo. Want nu begint hij naar je te lachen als ik binnenkom. En ja, dat zijn allemaal van die dingen.
Echt een verliefdheid, ik zie het in je ogen. Ja. Echt zo leuk. Hey, en wat doe je dan met zo'n cocktail aan emoties? Zakelijk, carrière, technisch gezien, is je helemaal dan op je plek. In ieder geval, zo ziet het er aan de buitenkant uit. Je verliest je vader, wat fucking veel verdriet is. Misschien wel het meeste verdriet dat je ooit hebt gehad. Ja. En dan in één keer is het van, dan word je ook nog eens zelf vader. Heeft dat een soort terugslag gehad?
Ja, 100%. In alles eigenlijk. Dus op een gegeven moment ben ik naar een psycholoog gegaan. Ik ben naar relatietherapie ben ik ook in geweest.
Wat
omdat we hebben ook nog een huis gekocht na twee maanden.
Dat hebben jullie ook nog gedaan, ja. Dat zei ik tegen mijn vriend. Want die kent ook jouw vriendin.
Ja, ja.
Kutering, wat een jaar. Hebben ze ook nog even een huis gekocht? Ja. What the fuck?
Ja, dus er moest ontzettend veel geregeld worden. Ik zat met mijn verdriet waar ik moeilijker over begon te praten tegenover mijn vriendin. Dus het werd. Kwam in één keer zoveel dingen die dan niet lekker liepen of zo. Zij had natuurlijk met de hormonen. En dat is nog allemaal aan het herstellen.
Corona was er ook.
Corona was er trouwens ook nog.
Ja.
Dus ja, uiteindelijk heb ik gelukkig wel ook wel weer veel geïnvesteerd om dat op te lossen.
Dus ook een relatietherapeut.
Relatietherapeut. Ik heb een persoonlijke coach op dit moment, wat echt heel veel doet.
Vet.
Dus het is een hoop voor me kiezen. Maar ik moet zeggen dat het nu ook eigenlijk wel best wel lekker gaat. Dus
wat fijn. In die coach gaan we zo meteen op door, want dat vind ik heel interessant. Ja. Er is een vraag. Hey Gwen, dit is misschien iets vrolijk muziekje, maar ik vind het wel leuk. Hey Gwen, ik heb een vraag. Zoveel van jouw gasten, inclusief jijzelf, hebben een burn-out gehad. Kan je het verklaren dat zoveel mensen hier last van hebben? Ik heb dit zelf niet, maar ik ben wel bang het ooit te krijgen. Hoe merkte je of jullie dat je het had? Oké, deze vraag krijg ik ook vaak. Want ik heb zoveel mensen met burn-out hier zitten... dat mensen denken... Nee, ik heb zelfs één keer een vraag gehad. Heb je nou echt een burn-out nodig voordat je succes kan krijgen? Want ik hoor alleen maar mensen die dan hebben geleerd van hun burn-out. En dat als een soort cadeau zien. Toen dacht ik, oh god, ik hoop niet dat ik soort van de burn-out promotiepodcast. Maar ik zag een video van jou online op YouTube... waar je het hebt over dat je tegen een burn-out aan zat... en dat je daar fysieke klachten van kreeg.
Ja.
Wat gebeurde daar?
Ik was alleen maar bezig met meer.
Yeah.
Ambities. Dit gaat goed. Meteen bam, nergens meer stil kunnen staan. Van, hey, het gaat best wel lekker.
Yeah.
Maar doorgaan in die fucking rat race.
Yeah.
En op een gegeven moment voelde ik tintelingen. Maar ik was ook gewoon het type die dan van maandag tot en met vrijdag... vol aan het werk was.
Ja.
En dan echt tot 1 uur 's nachts nog dingen doen. En soms een edit nog tot 4 uur 's nachts.
Oh,
en dan 's ochtends weer opstaan. Het gaat lekker. Nog meer.
Koffie.
Ja, dat. En dan op vrijdag de kroeg in. Jongens, ik heb keihard gewerkt. We gaan nu ons kop eraf zuipen.
Ja.
En dan echt gewoon geen aandacht voor je fucking rust nemen. En je naar je lichaam luisteren. En op een gegeven moment kreeg ik echt tinteling in mijn hoofd.
Fysieke tintelingen op je hoofd?
Ja, dus gewoon standaard na... rond 12, 1 uur, 's middags, begonnen de tintelingen. Was ik al, omdat ik de hele ochtend al bezig was met lijstjes, dit, dat, zus doen.
Ja.
En op een gegeven moment dan vroegen mensen aan me van... hey Niels, hoe wil je dat dit doen? En dan liep ik al helemaal vast.
Ja.
Kreeg ik paniek.
Je was net bij het al...
vlak ervoor nog, ja.
Oh, ja.
En dat ging niet goed. En die tintelingen gingen niet weg, werd erger. En op een gegeven moment liep ik zo vast dat ik een beetje daarin hulp ben gaan zoeken. Van joh, dit is niet goed. En uiteindelijk heb ik van die mevrouw geleerd om meer naar mijn gevoel te luisteren. In plaats van continu maar doorgaan en naar mijn lichaam te luisteren. En dat het eigenlijk ook een soort halve meditatie is. Maar dat je even je rust vindt en dat je even voelt in je lichaam. En dat je ik merkte dat ik ook verkeerd ademde.
Ja.
En in één keer kom ik tot rust. En soms heb ik het even. En dan ga ik gewoon even zitten. En ga ik aan niks denken.
Yeah.
En dan voel ik mijn hele lichaam tot rust komen. En dat. Ja, ik zat in mijn borst ook helemaal vast. Hartkloppingen en weet ik het allemaal.
Oh,
en gelukkig is dat wel weg nu.
Wat fijn.
Ja.
En je hebt nu wel een coach.
Ja.
Is dat een loopbaancoach? Of wat voor coach?
Nee, dat is eigenlijk heel breed. Dus gaat om privé dingen, zakelijke dingen. Ook wie je als mens wil zijn.
Wauw.
Ja, het is echt heel breed.
Wat interessant.
Ja.
Wat was het punt dat je dacht, ik ga ook gewoon naar zo'n coach toe?
Eigenlijk omdat hij mijn verzekeringsadviseur was eerst.
Nee.
En hij zei van, joh, ik ben met dit en dit en dit bezig. Wel wat interessant. Ik zit hier echt al jarenlang over na te denken. Want een paar mensen die ik tof vind in mijn omgeving, die hadden ook een coach. Die zeiden altijd... ik kan het je echt aanraden om om te krijgen waarmee je kan sparren. Ik zit hiermee en dat kan echt van alles zijn.
Ja.
En toen ben ik dat gaan doen. Toen zei ik van ik wil dat traject met je aangaan. En na 1 of 2 weken wist ik, want hij had het ook over de law of attraction.
Wow, dat is ook gewoon spiritueel. Dan.
Ja, ook echt een stukje spiritueel. Maar ik moet zeggen, ik heb dat gelezen toen ik 21 was.
Ja.
Vond ik heel tof.
Ja.
Op een gegeven moment door de jaren heen liet ik het een beetje los.
I feel you, yeah.
En dan ben je er niet meer echt mee bezig of zo. En in één keer na 1 of 2 weken, na 2 keer een sessie gehad met hem te hebben, dacht ik, holy fuck, het werkt als een malle.
Geef eens een voorbeeld alsjeblieft. Want ik vind het dus heel grappig dat ik probeer, kijk, ik wil niet per se dat deze podcast alleen maar heel nuchter is. Want ik ben ook van de love attraction en manifesteren. Maar ik wil wel gewoon dat iedereen kan luisteren en denken... fucking vet. Hier ga ik wat mee doen. Dus dat je tools geeft. Maar deze shit, die kan je niet echt bewijzen.
Nee.
Maar het is er wel. Ja. Ik weet het zeker. En vooral van jou wil ik dat horen. Want noem eens een voorbeeld.
Nou, een van de voorbeelden eigenlijk waardoor ik me ben gaan inzetten voor Movember is ook daardoor.
Ja?
Nee, ik wilde... Ik heb mezelf altijd soort van klein gehouden van... joh, mijn positie in de maatschappij is dat ik een filmpje online gooi.
Ja,
daar lachen mensen 2 seconden om. That's it. Meer dan dat is het ook niet. Weet je, ik was heel nuchter erin.
Ja.
En nu dacht ik, is dat dan mijn plafond? Ik kan toch misschien wel iets meer iemand helpen met iets. En dit is wat zo persoonlijk. En dan, door die coaching sessies heb ik me laten inzien dat ik ook wel op een andere manier iets kan betekenen dan alleen maar te laten lachen of zo.
En toen belden ze.
En toen belden ze. Ja. Ik ben door uit het niets door L'Oréal benaderd. En dat is eigenlijk omdat ik ook weer intern daar met iemand heb gesproken. Maar gewoon toevallig. En ja. dat ik heb gezegd van, joh, dit en dit, dit wil ik graag doen. Oh, wat tof. Precies. En dus je bent input naar de wereld aan het geven. Wat uiteindelijk in één keer allemaal terugkomt. Maar je bent meer jezelf.
Ja.
En je bent dat gewoon aan het laten zien. 100%. Naar de wereld. Je geeft iedereen daar... Je geeft gewoon ja. waar je, wie je bent.
En het kan, je kan het dus ook heel nuchter bekijken. Ik ben op een gegeven moment ook mijn Instagram zo gaan zien. Nou, als we dus gaan etaleren wat ik interessant vind...
Ja.
dan komen dat soort dingen natuurlijk. Maar ook gewoon van wat zend ik de wereld in wat ik niet ben. En dat komt toch, maar dat weet je dus dat je daar bewust van bent. Ja. Ook waar je over praat. Van, nou, je kan bijvoorbeeld iedere dag zeikend opstaan... en de hele wereld bij elkaar schelden en haat op het weer. Nou ja, of je kan ook gewoon kiezen om je energie naar iets anders te sturen.
Ja.
Dat is heel interessant.
Ja.
Dus Movember kwam op jouw pad en toen dacht je... dit moet zo zijn.
Dit moet zo zijn. Ja, en zo zijn er nog allerlei dingen. Ik ben ook input op zakelijk aspect gaan geven. Dus in mijn werk dat ik in één keer dacht... ja, ik wacht altijd maar totdat dat dan... op me, en ik heb nog tig van dit soort ideeën. En waarom... Vandaag ga ik het uitwerken en ik stuur hem meteen naar de hoogste pief toe. En ik begin dingen af te dwingen. En in één keer bam, 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 bam... komt hetgene waar je altijd al van droomt... fucking dichtbij.
100%. Ja. 100%.
En je schrijft het altijd voor je uit. En het is iets wat, het is zo confronterend. Ja. Zo'n droom. Dat je er ook niet elke dag mee bezig wil zijn. Want dan voelt het weer als een soort failure. Oh ja, ik wil dit zo graag, maar het lukt niet. En in één keer denk je, ja, ik loop ervoor weg.
Ja, totdat je erover gaat praten. Totdat je iets gaat laten zien. Bijvoorbeeld, dat is precies met deze podcast. Ik wilde altijd, nou, persoonlijke ontwikkeling... dat is een soort van mijn passie al 10 jaar lang... sinds ik een burn-out heb gehad. Maar ik dacht, ja, ten eerste zit niemand op te wachten. En wie ben ik? En ik ga daar niet over praten, want daar lachen mensen me uit. Het is zo kwetsbaar. Nee, want ik ben zeg maar gekke, gezellige. Haha, lachgieren, brullen. Totdat ik dan een beetje erover heb. En toen dacht ik, oh, vinden jullie dit leuk? Nou, doen eens een poosje. En in één keer... maar naast de podcast, maar ook dat er dan gasten in één keer willen komen die ik dan eigenlijk niet wilde vragen, die dan in één keer een soort van ja zeggen. Partijen, bedrijven, geld, programma's, dat je in één keer denkt, oh my god, dus je... En juist ook wat je zegt, als het bijvoorbeeld Movember, dat is één fit. Ja. Dat is fantastisch. Als het dan zo moet zijn, dan escaleert het ook gewoon of zo. Als het dan, ik geloof... Oh, dat
tof dat jij hetzelfde ervaart op dat gebied.
Met The Secret ook.
Ja.
Ik heb ooit The Secret gelezen. En toen ik The Secret las, dacht ik... dit is exact wat ik al aan het doen ben. Want ik wist niet hoe ik het deed. Nee. Maar ik riep altijd naar iedereen... ik wil presenteren. Tot op een gegeven moment werd het... ik kan presenteren, want ik had 1 keer gepresenteerd. Ja. Ik kan presenteren. Totdat je op een gegeven moment denkt... mensen, ah, die gek ik ben. Nou, ze zegt dat ze het kan, let's go.
Ja.
Maar als je dat altijd voor jezelf houdt...
ja.
die verlangens... voor iedereen die luistert en denkt... love attraction, what the fuck. Maar gewoon als je je verlangens altijd voor jezelf houdt... weet niemand dat je het wil.
Precies dat. Ja, precies dat.
Grappig, hè?
En daarom, het werkt echt. Ik vind het gewoon tof.
Ja.
Ja.
Hey, en eventjes terug naar die burn-out klachten.
Ja.
Van het begin, die tintelingen en zo. Wanneer lopen jou het emmertje over? Hoe ziet dat eruit? Wat voor nieuws ben jij dan?
Ja, ben ik heel snel geprikkeld.
Ja.
Kan ik eigenlijk geen enkel probleem meer oplossen. Of alles is een probleem. Ik kan niks meer oplossen in mijn hoofd.
Ja.
Gewoon chaos.
Ja.
Opgejaagd voelen.
Ja.
Geprikkelder reageren.
En voel je dan ook schuldig daarover als je dan achteraf geprikkeld hebt gereageerd?
Ja, 100%. Ja, tuurlijk, 100%.
Jij hebt mij echt op mijn allerslechts gezien.
Bij onze reis.
Oh my god.
Was dat jouw allerslechtste?
Oh my god.
Wat dan?
Nou.
Vertel.
Zonder al te veel in detail te treden. Wij hadden een klus... En ik zat toen midden in een programma wat ik aan het presenteren was. En eigenlijk kon ik het er niet bij hebben. En toen had ik ook van tevoren gezegd, ik denk niet dat ik dit kan doen. Maar het is fucking vet, want we gaan met Niels en we gaan reizen. En het was en geld verdienen en het was vet, weet je wel. Weet je, hoe lang waren we weg? Leek voor mij 3 maanden.
Het was een week.
Ja, tering. En we hadden ook van tevoren gezeten en zo. En ik had daar een ander beeld bij. Totdat we ook echt weg waren. En ik al echt op aan het einde van mijn Latijn was. Het was eigenlijk al zo toen ik onderweg was naar het vliegveld. Dat mijn agent soort van al had door had gegeven van... Gwen is echt wel gewoon een beetje op en zo. En dat heb ik nooit. Maar gewoon, het was gewoon op. Ik had gewoon al zo lang zo hard gewerkt. Ik dacht, wij gaan iets doen. En als de camera aangaat, dan staan wij aan. En verder kan ik gewoon mijn ruimte nemen. En het bleek één grote niet.
Het was veel intenser.
Ja.
Het was alleen maar gas geven. En, ja. Hotels die nog niet geregeld waren aanvankelijk.
En geen geld en
nee,
zo.
Geen geld. Dus ja.
En ik kwam erachter dat het niet was wat ik dacht.
Nee.
En ik had ook niet het vermogen om nog flexibel te zijn.
Maar je had het net over schuldgevoelens. Heb jij dan schuld?
Ja? Ja, ook naar jou.
Ja?
En naar iedereen die daar was. Onwijs.
Oh, echt waar?
Ja.
Nou, ik heb dat. Ik weet wel dat in de productie waren er wel eens geluiden van er waren gewoon spanningen.
Ja.
Maar ik heb voor mezelf ik heb niet zo moeite mee als mensen.
Maar ik ben altijd.
Want je geeft wel iets aan.
Ja, maar dat vond ik dus moeilijk. Want ik was dus altijd van een soort van grenzen overgaan. En ik kwam gewoon achter van, ik heb gewoon een hele harde grens. En die al gaf ik aan, maar daar voelde ik me al schuldig over. En dan zit je met z'n allen. Eigenlijk gewoon heb ik normaal dan suck it up. En je gaat het doen en je klaart de klus. Want ik kan er niet tegen als ik niet mijn best of genoeg alles eruit heb gehaald. Maar het kon gewoon niet. En ik kon ook niet meer mentaal, zeg maar, chill worden. Want ik dacht, hey, dat jullie vinden me allemaal kut. En jullie zijn allemaal boos bij. En jullie, ik had één grote. Ik kan er gewoon niet tegen als ik het idee heb dat dat mensen niet vinden dat ik het goed doe. Want ik wil altijd het perfect doen.
Ja, alleen je kan jezelf ook niet bekritiseren om het feit dat je het hebt aangegeven. Want dat was wel een gevoel wat er was. Dus je hebt wel naar je lichaam geluisterd.
Ja.
En voor iedereen is het denk ik anders hoe die in zo'n klus ingaat. Want stel ik had, ik weet niet hoeveel klussen of reizen in de weken daarvoor gedaan.
Ja.
Stel dat ik in Amerika was geweest, in Shanghai en weet ik het allemaal. En ik moest dit nog even doen. Dan was ik ook niet zo vrolijk geweest.
Oh, maar,
dus
ieder
heeft zijn eigen weg hoe die een klus ingaat. En dat is op dat moment zo gegaan. Maar,
en het is ook gewoon leren daarvan. Ja. Maar ik vind het heel interessant ook wat jij zegt. Weet je wel, als het dus dan overloopt en zo. En ik had toen echt daar wel een sikke soort van error, fucking veel van geleerd wel. Maar ook wel, het is ook een weg. En dat heb jij denk ik ook. Met als je een keer tegen je grens aanloopt, dat je ook je grenzen leert bewaken. En dat is niet altijd leuk. Heb jij wel eens dat je tegen zo'n grens aanloopt, dat je een soort van aan de rem moet trekken? Of het nou privé is, of qua werk?
Dat heb ik destijds moeten doen, of moeten leren.
Ja.
En dat gaat nu al natuurlijk eigenlijk. Dus nu, kijk, vroeger werd ik al helemaal lijp als ik een dag vrij had, weet je wel. Mm. Ik dacht gewoon 7 dagen per week doorbeuken.
Dude, als ik 1 dag vrij had, dacht ik echt,
dit gaat niet goed.
What is this life?
Ja.
En dan zag ik mensen naar de supermarkt gaan, dacht ik, hoe doen jullie dit? Ja. En dan ging ik dus keihard feesten. Om dan een soort van die ene dag vrij op te lossen. Want dan lekker rock and roll. En dan vervolgens weer in het werk terechtkomen. En dan denken,
ja, precies hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde. Ook vrijdagavond vrij. Dit is veel te veel vrijheid voor mij. Ik moet gaan feesten.
Ja, ja,
en
ja.
Wat ga ik morgen dan doen? Ga ik dan super nuchter door de stad lopen?
Slapen? Of nog wakker zijn? Ja.
Dat kan niet. Dus
dat ik in mijn bed lag en dat een vriend meldde dat hij in de bubbel stond. En ik lag al in bed. Ging gewoon 2 uur 's nachts uit bed naar Leidseplein lopen. Om gewoon dan alsnog te gaan feesten.
Ja,
What the fuck is going on?
Ja, dat soort shit ken ik, ja.
Maar er is dus meer rust bij jou, denk
ik? Ja, want nu kan ik echt genieten van een vrije dag of een vrij weekend. Dat ik echt gewoon heerlijk, super fit door die stad banjer. Even met mijn kleine. Oh, we gaan even naar de kaasboer. Hup, hup, daar lolletje. Die vriend bellen. Hey, super leuk. Gewoon chillen en
dat
genieten van het leven.
Dat is geluk.
Ja, dat is geluk.
Grappig. En zo grappig. Want dit was vroeger wat ik echt dacht. Nou, ik weet niet hoe deze mensen hun leven leiden. En dat je dan nu inderdaad denkt, vooral in deze tijden, dan ga je zo'n broodje halen.
Ja.
Met een lekker hammetje erop. En denk je, oh, het zonnetje schijnt. Het is herfst.
Ja, precies dat. Ja, filmpje opzetten op een gegeven moment met je vriendin. Heerlijk. Helemaal top.
Oké, dan heb ik nog een vraag. Maar dit is gewoon een vraag van mij. Jij had het over dankbaarheid in die video. Dankbaarheid.
Oh, wow.
Ja, jij had het over dankbaarheid. Dat je zegt, nou, wat dus ook helpt. Dus als ik gewoon zeg waar ik dankbaar voor ben.
Ja.
Doe je dat echt?
Ja, doe ik nog steeds.
En wanneer?
Elke ochtend.
Yes, wat fijn. Elke ochtend. Ik ben een soort activist voor dankbaarheid. Oh, ja, ja, maar het voelt wel als een soort... Nou, het gaat zoveel dieper dan dat mensen denken.
Ja, ik zou je... Ik heb het weer opnieuw, ook door middel van mijn coach, weer opnieuw uitgevonden, zeg maar. Soms laat je wat dingen, overtuigingen een beetje varen uit het niets.
Zo'n discipline.
Vergeet je het, ja. En nu in één keer van zo, oh ja, een stukje dankbaarheid. Ja, tuurlijk. Dat moet ik weer oppikken. Ja. En dan elke ochtend waren het gewoon drie dingen waar ik dankbaar voor was. En je begint je dag zo lekker. Ja. Omdat je begint je dag met geluk.
Ja.
En dat smeert zich uit over de rest van de dag. Ga je overal...
Ja, maar
ga je lekker naartoe, zeg maar.
Het is een soort van kussen of zo. Dus ook alle shit die er komt op een dag. Als je al een soort van beseft wat je eigenlijk al hebt. Wat je vergeet. Ja. Want je neemt het allemaal voor lief. Weet je wel. Je neemt voor lief dat je gezond bent. Dat je kan, weet ik veel wat. Ik moet trouwens even op iets terugkomen. Want ik heb een berichtje van iemand voorbij zien komen. Dat ik heb het altijd over dankbaarheid. En dan zeg ik dat je gezond bent. En dat je kan lopen. En toen zei zij. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. Volgens mij kon zij zelf ook niet lopen. Dus ik bedoel dat niet op die manier.
Nee.
Dus er zijn natuurlijk 10.000 dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Maar wat ik daarmee bedoel is dat er ook een hele hoop dingen zijn die je voor lief neemt. Alleen al dat je een dak boven je hoofd hebt.
Ja.
Dat je geld op je rekening hebt dat je naar de Albert Heijn kan om een sappie te kopen.
Ja, precies dat.
Allemaal van die dingen waar je niet van bewust bent.
Ja.
Als je dan traint.
Ja, en als je daar je ja, want het is inderdaad training. Het is een soort van je hersenpan op die manier conditioneren.
Ja.
Dat je daar heel bewust van bent.
Ja.
Dan kijk je toch wel een stuk vrolijker naar de wereld.
Andere bril op.
Ja, een andere bril op, ja.
Nice. Ik heb een vraag. Ik heb nog 10.000 vragen. Lief, ik ben een gast. Ik heb al 5 jaar een partner. En ik vind hem nog steeds super lief en leuk. Alleen zit ik met een probleem. Hij heeft een veel lager libido en ervaart nu stress, psychische klachten, waardoor zijn libido nog lager is. Kortom, we hebben weinig seks. Lees 1 keer per maand. Omdat er nu zoveel druk zit op het seksen, voel ik een soort van paniek als hij wel zin heeft. Ook merk ik dat mijn geile gevoel voor hem ook minder wordt. Misschien omdat ik te vaak ben afgewezen door hem, of ben ik echt minder verliefd. Wauw, helemaal kut. Is dit herkenbaar en wat kan ik doen? Liefst anoniem. PS, je bent echt een topper. Je voelt echt als een soort vriendin. Oh.
Lief.
Oh. Hey, komt dit jou bekend voor?
Ja, ik denk dat er wel... In een relatie is het altijd wel een beetje zo, qua libido en zin. En in één keer hervind je dat weer helemaal.
Ja.
En dus wat dat betreft is het niet gek als er in één keer een periode minder is.
En dat is dus ook echt een taboe.
Ja. Dat is echt een taboe, inderdaad.
En hoe is dat met mannen? Want ik heb dus... Waar had ik dat nou gehoord? Ik luisterde een hele tijd geleden naar Man, 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 de podcast. Dat ging over seks, volgens mij. En toen hadden ze het over ja, vrienden onder elkaar of collega's en bij koffieautomaten. Heb je nog geneukt? Dat je dan ook dus eigenlijk niet durft te zeggen van ja, het is gewoon eigenlijk al 3 weken niet. Want nee. Dat is dan meteen slecht. Terwijl ik ken niet zoveel relaties die altijd gewoon 3 keer per week seks hebben. Altijd, standaard.
Nee.
Waarom
ja, dat is
leggen we dat elkaar op? En waarom is dat een soort schaamte? Want ik denk dus niet dat het een keurmerk voor je relatie is. Dat je iedere week... Als je een seksleven is inderdaad ups en downs.
Ja.
Heb je dat, ervaar je dat zelf ook zo?
Ja, 100%. Ik had toevallig wel met een vriend over die inmiddels ook 2 kinderen heeft. Die zegt, nou, er gebeurt helemaal geen reet meer.
Ja,
en
ja.
Die zat er ook wel een beetje mee. Ik zeg, nou ja, ik moet zeggen dat het bij mij ook is geminderd. Je hebt natuurlijk de zwangerschap.
Ja.
En dan ergens komt er halverwege die zwangerschap, komt er ergens een gedachte in de brein van de man.
Ja.
Dat hij het raar vindt om ze... Om de moeder van zijn kind, terwijl er echt zo'n buik in zit, in één keer begint het gek te worden. En ik heb hier met een hoop mannen over gehad. Ze hebben het allemaal.
Echt waar? Ja, eigenlijk als ik me zo inbeeld ook.
Sorry, er zijn ook een paar mannen die het heel sexy vinden om dat juist te doen. Om met een zwangere vrouw seks te hebben. Alleen meer mannen gesproken die echt zeggen van...
Ja, ik voel hem in één keer. Ik snap wat je bedoelt. Ja, want
een stukje respect of... het is heel gek.
Respect, maar ook een soort van de baby is daar.
Ja, hè? Dat.
Ja, ja.
Het is gewoon fucking weird om te neuken in front of je kind.
Ja, precies. Die dat... is er met z'n drieën.
Ja.
Nee, ik ga wel heel ver.
Nu. Ja, nee, maar dat is een beetje dan de gedachte. En dan, nou ja, dan krijg je die bevalling. Dan moet de vrouw herstellen. Dus dan zit je echt al eigenlijk een half jaar lang met weinig seks. En dan gaat dat, begint dat op een gegeven moment weer. Maar dan is het toch wel weer wennen. Wat voorzichtig.
Ja,
en, dus ja. Wat dat betreft is het... Nou, dit is dan een specifiek geval rondom een bevalling natuurlijk. Maar is er in relaties gaat het altijd heel erg zo.
En ik hoop dat dat als afsluiter een hart onder de riem is. Ja. En mijn libido is ook niet altijd even hoog. En ik denk dat je ook dat niet moet zien als dat het iets constants is. En jij weet, ik denk dat zij zelf het beste in haar relatie kan kijken. En praat met elkaar.
Ja, dat.
Toch?
Ja,
praat met elkaar.
Ja.
Niels, dit was hem.
Wauw.
Ik vond het zo fijn. Dat heb ik al 1000 keer gezegd. Maar ik vind het gewoon heel leuk. Want wanneer zit je nou met iemand die je goed kent om over dit soort onderwerpen te praten?
Ja.
En ik vind het zo tof dat je dit aan het doen bent. En dat je je zo open en kwetsbaar opstelt.
Ja.
Het is echt prachtig.
Nou ja, jij heel erg bedankt dat je überhaupt tijd eraan wil besteden. Want ja,
natuurlijk.
Dat toch weer wat mensen er wat aan hebben gehad. En ik denk ook vooral dat ze dat wekelijks hebben bij jou. Want je het wekelijks prachtige onderwerpen. Dus ik zie het af en toe. Dus,
ik
vind het heel tof.
Echt cool. Echt cool. Ga zo door. En we gaan elkaar gewoon chill spreken.
Sowieso.
Ja.
Sowieso.
Hey, doei allemaal. Doei.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.